Dit is de Innovatieambtenaar. Het is vrijdagmiddag, het gebouw is leeg. Een mooi moment voor de podcast. Dit is de Innovatieambtenaar, de podcast van Novum, waar we je meenemen in onze projecten die we uitvoeren in ons innovatielab. Vandaag gaan we het hebben over blockchain. En dat doen we samen met Lisanne T., Jeroen van Mechelen, Matthijs Bruinsma, Olivier Rikke en Ivan Essenboom. Deze podcast, daar gaan we er zelfs twee van maken. Dus twee podcasts komen eraan over blockchain. En ik denk dat het goed is om dat we elkaar eerst even, of in ieder geval we onszelf aan de luisteraars even voorstellen. Dus mag ik bij jou beginnen?
Ik ben Jeroen van Mechelen van Ledger Leopard. Ik ben daar de CTO, dus ik vertaal de business naar technologie en andersom. En ik leid het developer team. En samen met Lisanne en Matthijs heb ik dit project gedaan.
Heel mooi. Olivier?
Ja, hi. Goedemiddag. Olivier hier. Mijn naam is Olivier Rikke. Ik mag sinds kort de CEO spelen bij Ledger Leopard. Dus ik probeer Jeroen naar me te laten luisteren met wisselend succes. daarbij ben ik al jarenlang actief in Blockchain Wereld Nederland. Niet in de laatste plaats als PhD-student in governance van blockchain systemen.
Klinkt goed. Volgens mij zijn we dan in goed gezelschap, want daar gaan we het ook over hebben tijdens deze podcast. En Lisanne.
Hi, ik ben Lisanne T. Ik heb een achtergrond in IT en intellectueel eigendomsrecht. En mijn afstudiescriptie ging dus over gegevensbescherming in een hybrid blockchain. Dus vandaar dat ik ook hier als innovatiedesigner bij Novum ben aangehaakt op dit project.
En Matthijs Bruinsma?
Ja, Matthijs Bruinsma. Ook betrokken als innovation designer bij Novum. En eerder met Lisanne en Jeroen het project opgestart.
Heel goed. En dan hebben we nog Ivan Essenboom.
Hoi, ik ben Ivan Essenboom en ik ben de growth hacker bij Ledger Leopard, waarbij ik voornamelijk ingezet word als externe communicatie naar de buitenwereld, zodat de mensen beter kunnen begrijpen wat er nou precies gaat veranderen binnen de wereld.
Nou, dat klinkt heel goed in ieder geval. Ik denk dat het goed is om eens te beginnen aan Lisanne te vragen waarom het Novum een goed idee leek om een project te starten rondom blockchain eigenlijk?
Ja, hele goede vraag. In innovatie kun je natuurlijk vanuit twee kanten een experiment opstarten. Design thinking en lean startup. En ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is van een experiment wat inderdaad vanaf beide kanten is gekomen. Dus van enerzijds vanuit lean startup, dat we echt vanuit de technologie kijken hoe we die blockchain technologie kunnen oprekken en kunnen experimenteren en exploreren wat we ermee kunnen doen. En aan de andere kant vanuit design thinking, omdat we echt ook vanuit een probleem gekeken hebben bij de burgers, hoe wij met blockchain technologie dit kunnen oplossen.
Ja, en als we het hebben over blockchain technologie oprekken, dan hadden we eigenlijk in het begin een aantal hypotheses over bedacht. Kan je daar iets meer over vertellen? Over eigenlijk met welke hypotheses we op pad zijn gegaan aan het begin?
Ja, zeker. De eerste vraag die we ons eigenlijk stelden, of de hoofdvraag, is of we een overheidsregeling kunnen uitvoeren op een publieke blockchain met self-sovereign identity. En daar zaten dus ook drie aannames vallen daaronder. En de eerste is, kan op een open blockchain een smart contract uitgevoerd worden waarbij de privacy van de gebruiker ook gewaarborgd wordt?
Ja, en voordat al onze luisteraars nu een podcast uitzetten omdat ze niet begrijpen, wees gerust, we gaan al deze termen rustig één voor één behandelen verderop in onze podcast. Dus blijf nog even luisteren alsjeblieft.
Ja, is goed. ten tweede is ook, kan dit concept ook opgeschaald worden? Als we het hebben over de overheid, die bedienen natuurlijk 17 miljoen burgers. Dus stel dat we zoiets mogelijk maken, dan zou dat ook opgeschaald moeten kunnen worden. En de derde is, werkt het over een keten heen? Dus kunnen smart contracts elkaar triggeren? Dat waren eigenlijk onze vragen.
Ja. En met ketens bedoelen we dat je eigenlijk het smart contract of een stuk logica van de SEB kan uitvoeren. En dat daarmee weer een smart contract van iemand anders ook uitgevoerd gaat worden. Bijvoorbeeld van het UWV of van een bank.
Ja, precies. Ja. Dus echt over de silo's heen werken van de verschillende instanties die we bij de overheid hebben.
Ja, vet. En kun je wat meer vertellen over dus nu hebben we gekeken, hadden dus eigenlijk een aantal technologische vraagstukken over privacy, schaalbaarheid, hoe werken smart contracts, hoe werken sovereign identities in dit verhaal. Maar aan de andere kant hadden we ook eigenlijk meer vanuit de menskant een casus, van echt een probleem van een burger. Welke casus hadden we daarvoor genomen?
Ja, als we kijken naar sociale zekerheid, dan zien we dat burgers vaak niet weten wat hun rechten en plichten zijn. En ook omdat ze deze verschillende zekerheden ook moeten aanvragen bij verschillende instanties, waardoor ze elke keer opnieuw hun gegevens aan elke instantie moeten overdragen. En ook als er bijvoorbeeld wijzigingen plaatsvinden in hun leefsituatie, moeten ze het ook weer aan elke instantie aangeven. Als dat niet goed gebeurt, dan heeft dat ook gevolgen voor een regeling die ze al ontvangen, of bijvoorbeeld een subsidie of een toeslag. En ja, daar zijn enorm veel problemen in. En wij hopen dat met deze technologie ook op te lossen.
Ja, en kan je iets vertellen over de specifieke casus die we nu gedaan hebben? Want we hebben gekeken naar een Uber-chauffeur.
Ja, dat klopt. Ik denk dat dat voor iedereen misschien wel heel herkenbaar is. Er zijn natuurlijk veel Uber-chauffeurs nu. Als we kijken naar mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van sociale zekerheid, omdat ze door arbeidsongeschiktheid of door ziekte wat minder goed kunnen werken, dan gaan ze bijvoorbeeld Uber-chauffeur worden. Dan is hun inkomen heel erg wisselend. En wat je dan ziet is, dan hebben ze gewoon heel weinig inkomen en dan willen ze, dan hebben we een sociaal vangnet daarvoor, waaronder de bijstand, maar ook andere sociale regelingen, waardoor hun inkomen aangevuld kon worden. En we wilden eigenlijk kijken met ons experiment hoe we dat automatisch met een smart contract zouden kunnen aanvullen.
Ja. Dus in plaats van dat die Uber-chauffeur iedere maand of iedere keer als hij weer wat meer geld verdient, weer moet doorgeven, deze week heb ik zoveel geld verdiend, gaat dat volledig automatisch.
Ja.
Ga je gewoon salaris en gelijk de juiste aanvulling.
Ja, precies. Ik weet niet binnen hoeveel seconden, Jeroen, maar het zou in ieder geval al gelijk moeten 0,5. In plaats van in de huidige situatie dat je dan allemaal aanvragen of allemaal formulieren moet invullen. Alles moet gecheckt worden en dan duurt het een paar maanden voordat het op je rekening staat. Het zou nu echt instant, bijna instant kunnen gebeuren.
Dus dat het systeem luistert naar jouw situatie en eigenlijk ook een beetje met die regelingen is dat jij niet meer op zoek gaat naar de regeling, maar dat de regeling op zoek gaat naar jou. Dus je probeert het om te draaien door middel van techniek.
Ja, fantastisch. In het intro-praatje hadden we het al heel even kort over een term, open en gesloten blockchains, of public-private blockchains, of
permission versus permissionless.
Ja.
Olivier.
Ik raak ook heel de tijd in de war hiervan. We veranderen elke keer de termen.
Het is wat dus verwarrend. Maar
moet je nagaan. Dus zelfs het innovatielab raakt in de war van zijn eigen terminologie af en toe. Maar eigenlijk, een van onze vraagstukken was, kunnen we dus zo'n regeling uitvoeren op een public blockchain? En eigenlijk wil ik even goed om met name even met Matthijs daarover Matthijs Bruinsma even over door te praten. Over wat er nou eigenlijk zo bijzonder aan is of belangrijk aan is om dat op een public blockchain te doen.
Ja, goed punt. Het is ook gelijk heel spannend. Want wat betekent nou public of open? Dat het een omgeving is waar iedereen bij kan, waar zaken onherroepelijk zijn. Iedereen kan het zien, iedereen kan meedoen. Het kunnen zaken zijn die op een public chain lopen die we niet graag willen in de samenleving. Maar aan de andere kant, de voordelen die het heeft, is dat het vooral open is en daarmee verbindingen kan leggen door de silo's heen die we in onze samenleving hebben of internationaal hebben.
Ja, dus als ik je goed begrijp, is een permissionless blockchain of een public blockchain, een blockchain waar eigenlijk iedereen op mee kan kijken en op mee kan doen.
In principe wel, ja.
Volledig transparant en toegankelijk voor iedereen. Dus ook alles wat daarop gebeurt, is zichtbaar voor iedereen. Dus kijk bijvoorbeeld naar Bitcoin. Je kan alle Bitcoin transacties die er gedaan worden, kan iedereen volgen. Dus het karakter is volledig transparant en iedereen kan meedoen aan Bitcoin en volledig open.
En dus een van de voordelen is dat je alles kan zien. Maar ik kan me ook voorstellen dat een van de nadelen is dat je alles kan zien.
Ja.
Hoe is de privacy van de Uber-chauffeur beschermd in een public blockchain of een permissionless blockchain?
Ja, dat is een goed punt. Dan gaan we de details in. Dus de consensus volgens mij, we hebben dus een open blockchain. Functioneel zou je kunnen zeggen, we hebben een database, een functionele zin, centraal, die volledig open is en benaderbaar door iedereen en in te zien. Alleen je hebt wat technieken, zeg maar, waarover, en ik denk het is goed, Jeroen, als jij daar wat dieper op ingaat, die mogelijk maken dat we het kunnen gebruiken als coördinatiemiddel, zonder daadwerkelijk de content die er in de communicatie wordt gebruikt, ook wordt opgeslagen op de blockchain zelf. Dus we kunnen daar refereren naar zaken die zijn gebeurd in de wereld, op een bepaald moment in de tijd. We hoeven niet per se daadwerkelijk data op te slaan.
Ja. En hoe zou je dit doorvertalen naar de situatie van de Uber-chauffeur? Dus wat kunnen we zien over de Uber-chauffeur op de public blockchain?
Ja, dat is een goed punt. Volgens mij in principe kunnen we nu zien de transacties die plaatsvinden tussen de Uber en de chauffeur zelf. Alhoewel die gemaskt zijn. Dus je moet wel weten dat je naar de Uber-chauffeur aan het kijken bent. Maar als je de Uber-chauffeur niet kent en zijn wallet niet kent, Jeroen Verbeteren als verkeerd zie, dan kan je het ook niet herleiden.
Ik volg je nog steeds. Ja, de discussie die Matthijs en ik natuurlijk vaak hadden was, ik snap dat een volledig open blockchain veel functionaliteiten heeft en ook wel veel toegevoegde waarde, maar dan in bepaalde situaties. Dus wat ik zeg, in een omgeving waar je bijvoorbeeld double spending wil voorkomen, wil je kunnen volgen wat de transacties zijn.
Ja, dubbel spending is dat de Uber-chauffeur niet twee keer zijn salaris krijgt.
Precies. Maar aan de andere kant wil je ook weer niet precies willen weten wat die chauffeur zijn salaris dan is per maand. Want dat is best wel private. Dus daar hebben we geprobeerd een balans tussen te vinden om te kijken, kunnen we enerzijds die volledige open infrastructuur gebruiken voor die verloning en voor de optoppen van het minimum door de SVB, dus geld bijkrijgen op het moment dat je te weinig hebt. Ja, dan heb je daar een heleboel technieken voor. Dus de eerste techniek is, je wil er dus voor zorgen dat er niet zichtbaar is wat die persoon verdient. En dat het ook niet zichtbaar is dat die persoon extra geld krijgt van de SVB. Nou, een van de technieken daarvoor is dat je hem een mixer service, dat je hem uit allemaal verschillende wallets een stukje betaalt. Dus men weet niet waar dat geld vandaan komt. Je krijgt het in allemaal stukjes.
En die hebben we ook in dit experiment ingebouwd, zo'n mixer service?
Die mixer hebben we ingebouwd, zodat je dus vanuit verschillende adressen betaald krijgt en dat die vanuit verschillende adressen extra krijgt. Dus dan blijft het niet volgbaar. En anderzijds moet het voor de SVB wel weer volgbaar zijn, dat die dus onder het minimum zit.
Ja.
Nou, dat is een leuke uitdaging. En dat is dus ook wel gelukt door dan inderdaad een smart contract te implementeren. Die luistert naar zijn wallet en kijkt, oké, op het moment dat hij onder het minimum zit, geef ik de SVB een duwtje. SVB betaalt uit, die schiet dat naar zijn mixer service toe en die betaalt dan.
Ja. Misschien is het wel goed om even inderdaad stap voor stap gewoon de use case van die Uber-chauffeur door te nemen. En wat er dan eigenlijk precies in de pilot gebeurt.
Dus ja, dat wil ik ook even doen. Je hebt in deze dus drie partijen. Eigenlijk vier, want de mixer service kan je ook een partij noemen. Je hebt de Uber-chauffeur, de SVB en de Uber zelf.
Ja.
Nou, in dat systeem maak je dus, het is wel grappig, want in blockchain heb je natuurlijk een heleboel financiële termen. De persoon heeft een wallet. Daar kun je enerzijds je digitale muntjes in ontvangen. Dat zijn dan tokens, dat is je digitale geld. De persoon heeft een publiek adres waarmee je hem kan bereiken om dat geld in te stoppen. En er zijn de smart contracts. En een smart contract doet eigenlijk alleen maar if this, then that. Dus als dit, dan doe je dat. Als de chauffeur te weinig krijgt, geef je de SVB een duwtje dat ze bij moeten vullen. En dat kan geautomatiseerd of niet. Dus de case was heel simpel. De Uber-chauffeur heeft een wallet. Die ontvangt elke maand vanuit Uber, ontvangt hij zijn geld. Op het moment dat hij te weinig krijgt, luistert dat smart contract mee. En die zorgt dus dat de SVB op het moment dat hij onder het minimum komt, bijbetaalt. En dat is een hele simpele, platte case natuurlijk. Maar zoals je ziet, is dat eigenlijk heel complex, want daar komt die privacy om de hoek kijken. En daarvoor hebben we dus die mixer service ingezet.
Okay. En die mixer service, is dat hoe robuust is dat om de privacy van iemand te beschermen? Is het echt theoretisch onmogelijk uitgesloten dat het herleidbaar is?
Zeker niet, want als je kan al die adressen van die mixer. Nee, je hebt verschillende, nog dieper, je hebt verschillende type mixer services. Maar je zou alle adressen in kaart kunnen gaan brengen, wat een behoorlijke klus is. Maar dan zou je het voor elkaar krijgen. Je hebt bijvoorbeeld een inbraak gehad.
Is dit puur theoretisch mogelijk of is dit?
Nou, dit is ook in de praktijk wel. Dit is in de praktijk ook getest. Want je hebt een inbraak gehad op een Bitcoin exchange. Mt. Gox heette dat. En die hebben dus daar zijn dus heel langzaam allemaal muntjes uit de wallet verdwenen. En ook door mixer services gedistribueerd. En daar zijn ze echt, maar daar zijn ze nu nog steeds mee bezig. Dus al een paar jaar geleden zijn ze bezig geweest in kaart te brengen waar al die transacties dan naartoe gingen. Maar Ja, heel plat gezegd is het niet waterdicht. Maar daar zijn dan ook weer technologieën zoals ZK-SNARKs heet dat, zijn daarvoor in het leven geroepen.
Wauw, ZK-SNARKs. Dit moet wel echt
mooi.
De allerbeste term van deze podcast worden.
Ja, ZK-SNARKs is eigenlijk zero knowledge. En dan kan je op dat gebied dus volledig private transacties doen. Ja, het is allemaal heel technisch en hoogover. Maar onthoud dat we hebben geprobeerd in een publieke omgeving de transacties private te houden. Ja. Ik denk dat we daar behoorlijk in geslaagd zijn. Dan hebben we het hier voor een echte financiële component gedaan. Maar stel je voor dat je ook dus daadwerkelijk data op die blockchain gaat zetten. Nou zet je geen data op een blockchain, maar stukjes data die verwijzen naar. En dan wordt het nog complexer. En dan kom je ook op hele juridische vraagstukken.
Ja. We hebben het even over dat smart contract is even aan bod gekomen. Dus dat is eigenlijk het stukje technologie dat meekijkt. Dus naar het salaris wat de Uber-chauffeur kijkt. Ziet dat dat onder een bestaansminimum komt. En dan een trigger geeft aan de SVB om extra geld over te maken. Kijk, in de huidige wereld is het zo dat bijvoorbeeld als de Tweede Kamer besluit om het bestaansminimum met €20 op te hogen. Dan bellen ze een van die uitvoeringsorganisaties zoals de SVB of het UWV op. En dan zeggen, hey, jullie moeten even je systemen aanpassen. Dat je gewoon €20 meer gaat overmaken. Hoe gaat dit eigenlijk op een blockchain? Wie kan dat smart contract aanpassen? Wie heeft daar invloed op?
Dat hangt er helemaal vanaf hoe je het smart contract gemaakt hebt. Weet je, kijk, zo'n bestaansminimum is in wezen niks anders dan een variabele. Dat is een getal en dat moet aan te passen zijn. En je kan smart contracts, afhankelijk van hoe je ze hebt opgesteld, kun je dit soort getallen ook aanpassen. En dat kun je dan zelfs zo beveiligen dat alleen bepaalde walletadressen bepaalde variabelen mogen aanpassen. Dus stel dat het een variabele is met, joh, dit is de minimum inkomen wat mensen moeten hebben.
Ja.
Dan kun je zeggen, joh, alleen approved walletadressen vanuit bijvoorbeeld SVB mogen dit aanpassen in het smart contract. En dan gaat het smart contract dus niet meer controleren of iemand 1000, maar bijvoorbeeld 1020 per maand binnen mag krijgen. En gaat hij op basis daarvan de berekening doen. Dus zo kun je dat eigenlijk op applicatieniveau inregelen. En dan zien we de smart contract eigenlijk als de applicatie die in de gaten houdt of iedereen wel genoeg bij betaald krijgt, ja of nee. Of dat ze een tekort hadden, ja of nee.
Ja, en eigenlijk wat deze vraag, of eigenlijk dit antwoord ook bij mij oproept, is dat welke juridische zekerheid heb ik eigenlijk nog als zowel SVB eigenlijk als burger op het moment dat we dit soort dingen op een blockchain gaan uitvoeren. Nu is het heel duidelijk als bijvoorbeeld de SVB een foutje maakt in zijn uitvoering. Ja, dat is heel, heel duidelijk en helder van ja, dat waren onze systemen. Er stond deze variabele niet goed ingesteld en dat corrigeren we dan. Hoe zit dat eigenlijk op een blockchain?
De computer says no.
De computer, die smart contract zit in een netwerk. Die draait niet meer alleen maar op de systemen van de SVB. Is dat juridisch anders?
In veel gevallen is dat, denk ik, juridisch niet zo verschillend. Want als er een fout gemaakt wordt doordat er een verkeerd bericht vanuit de SVB naar zo'n smart contract gestuurd is, dan is die traceerbaarheid gewoon heel duidelijk. Ja. Dan heeft de SVB een fout gemaakt en is daarin verantwoordelijk. Governance draait uiteindelijk ook om twee zaken. Wie is verantwoordelijk voor een fout die gemaakt is en kunnen we actie ondernemen? Ja. Nou heb je met blockchain wel één, en zeker met deze open blockchains, heb je wel één groot verschil ten opzichte van traditionele IT-systemen. Want de grootste actie die je kon uithalen als er een fout gemaakt was, was een systeem offline halen, iets veranderen en terug online zetten. En dat is nu best wel moeilijk geworden, omdat je vaak het systeem niet offline kan halen. Je kan de blockchain niet downbrengen. Zeker niet als je het op een permissionless of zo'n open blockchain neerzet. Dus dan moet je zorgen dat dit soort acties op applicatieniveau, dus op smart contract niveau, in te voeren zijn. Dus dan moet je heel erg opletten, joh, waar kan ik ingrijpen in het systeem? Is het op de infrastructuur zelf of moet ik in de applicatie zelf kunnen ingrijpen? En daarom is het van belang dat je over dit soort dingen van tevoren wel goed hebt nagedacht.
Ja, dus op het moment dat er een fout in zo'n smart contract zit en mensen komen erachter, dan kan iedereen gelijk van die fout gebruik maken. Dus bij wijze van spreken, je zou in plaats van één keer per maand salaris kunnen extra geld kunnen ontvangen, hebben een foutje gemaakt dat het ook twee keer per maand kan. Iemand komt daarachter. En
dat hangt heel erg van de flaw in de code af. Dus dat is niet één op één zo te zeggen. Dat hangt van heel veel zaken af. Maar daarbij moet je ook bedenken dat in het meest ultieme geval, maar dat hangt dan weer van het soort blockchain af wat je gebruikt, kun je ook zelfs op infrastructuur nog ingrijpen. Al zal dat niet heel snel gebeuren, zeker niet in een permissionless omgeving of een publieke omgeving. Ja. Dat hebben we wel in het verleden gezien. Dus binnen Ethereum is dat een keer gebeurd, nadat er iets fout ging in een smart contract eigenlijk. Er zat een flaw in een smart contract. En iemand kwam erachter en die heeft daar misbruik van gemaakt. En toen heeft de community als geheel gezegd, nou, dat die specifieke transactie, die gaan we eigenlijk terugdraaien, waardoor alles wat gedaan is toch veranderd kon worden. Maar toen moesten we het als totale community met z'n allen eens zijn. Ja. Dus het is niet meer eenzijdig op die infrastructuur zomaar aan te passen. Maar nogmaals, in zo'n smart contract zelf kun je het inregelen hoe je wil. En als je die gewoon goed beschermt, dan kun je daar echt heel snel op ingrijpen.
Volgens mij werkt dat ook in een tweetrapsmodel. Ja. Ik denk dat bij blockchain werken heel veel dingen in twee stappen. Je moet eerst goed leren hoe het kan. En daarom is zo'n gesloten omgeving vaak wel een eerste goede toepassing, omdat je dan kan experimenteren en je hebt ook nog controle. Gesloten betekent dat je er niet zomaar bij komt, maar dat je bij een groep van geautoriseerde gebruikers wordt die dan onderdeel zijn van dat netwerk.
Ja, dus alleen de burgers van de medewerkers van Uber zelf en de SVB zouden dan alleen maar toegang hebben tot die specifieke blockchain.
En dan heb je inderdaad controle over het feit dat je hoeft niet met de hele community een beslissing te nemen of het met 20 omhoog gaat, maar je kan zelfs geautoriseerde partijen aanwijzen die dat dan voor de community doen. Echte blockchain-puristen zullen zeggen, ja, dat is geen blockchain, want dat is niet per se compleet decentraal. Prima, be my guest.
En ja, dat was ook wel echt wel de vanuit Novum natuurlijk wel echt de insteek op dit project om juist echt zo puristisch mogelijk te zijn in de toepassing van blockchain.
Daar hebben we ook gewoon leuke discussies over gehad die voor mij ook wel leerzaam waren, moet ik zeggen, om ons gewoon te dwingen tot het volledig opendraaien van dat stuk. Maar dan nog blijf ik bij de overtuiging, ja, leer eerst maar eens in de gecontroleerde omgeving te fietsen en ga dan van het schoolplein af.
Ja, misschien is het ook wel goed voor de luisteraars om ze misschien een beetje gerust te stellen. Het is echt nog langer niet zo dat wij dit soort technologieën gaan toepassen in het overmaken van geld naar burgers. Het is echt nog innovatielab, experiment niveau waar we op zitten. En
nou ja, dat vind ik
jaren wel duren voordat we dit serieus gaan doen.
Dat is natuurlijk wel het leuke van Novum. Die kijken wel om zich heen en hebben ook een aantal leuke mensen die daar gewoon een mening over hebben. En dat openstellen voor de rest. Dus dat maakt het wel gewoon kneedbaar en bouw je toch kennis op. Zelfs niet over de blockchain, maar gewoon hoe je processen moet faciliteren. Ja, dat maakt het heel goed. Ja. Ja.
En Olivier, is er nog iets anders wat je over governance kan zeggen? En waar ik zelf misschien ook wel misschien nieuwsgierig naar ben. Zou je nou ook bijvoorbeeld het democratische proces wat in Nederland plaatsvindt eigenlijk, om te besluiten dat er bijvoorbeeld zoiets is als een aanvulling op je inkomen. Zou je dat ook mee kunnen nemen in een blockchain?
Ja, dat zou je mee kunnen nemen in een blockchain. Echter is dat meer gewoon een besluitvorming op bepaalde wet en regelgeving, waardoor je een soort referendum eigenlijk automatiseert. Dat is wat je nu probeert te schetsen. Kijk, bij een blockchain moet je sowieso qua governance rekening houden met twee dingen. Eén is, je hebt de governance van de infrastructuur en de governance door de infrastructuur. En dus zo'n blockchain die regelt automatisch voor je dat zo'n transactie goed uitgevoerd is als die goed is ondertekend en dat soort dingen. Daar komt geen derde partij meer aan te pas. Dat regelt de blockchain onderling. Maar de updates van zo'n systeem, dus we willen dingen veranderen in het systeem zelf, daar komt gewoon nog steeds eigenlijk gewoon ouderwetse voting aan te pas van degene die onderdeel zijn van het systeem zelf. Dus en in zo'n public of zo'n volledig permissionless systeem kan dat iedereen zijn. Kan iedereen zo aangehaakt worden, afgeschaald worden. En dan is het dus ook heel moeilijk traceerbaar wie er eigenlijk allemaal over meestemmen. En daar ben ik ben het in de discussie permissionless en permissioned niet altijd met Jeroen eens, maar in dit geval wel. Zeker in zo'n opstartfase. Ja. Laten we eerst in een gesloten systeem waar we dus ook kunnen ingrijpen op de infrastructuur, omdat we weten, deze 8 partijen die draaien de infrastructuur. Dus als we daar iets moeten veranderen, kunnen we dat ook snel doorvoeren. Moeten we dat in het begin vooral doen. Het is een hele jonge technologie. We lopen nog tegen heel veel dingen aan waar we erachter komen dat het misschien niet zo handig geregeld was en dat we dat op een andere manier beter kunnen doen. Ja. Maar in the end kun je wel naar een systeem toe dat je iedereen kan laten meebeslissen over bepaalde zaken. En dat dan de uitvoer van die zaken ook gelijk automatisch doorgevoerd wordt. Dat staat even overigens los, semi-los van blockchain. Dat is meer een soort organisatietype die we daarop kunnen bouwen. En nu ga ik er weer een nieuwe term in gooien. Maar dat zijn de zogenaamde decentralized autonomous organizations. Dus dat zijn organisaties waar de participanten eigenlijk continu met z'n allen beslissen wat de regels zijn en hoe beslissingen worden genomen en dat soort zaken. Zonder dat er nog een centrale partij tussen zit. Dus dan stel dat je met Nederland een DAO opzet voor het goedkeuren van wetten, dan krijgt iedereen een evenredig stemrecht en zijn we continu met z'n allen aan het stemmen in een soort referendummodus. Ja. Ik weet niet of dat wenselijk is, hè, maar het zou kunnen. Dus ik ben niet altijd even groot fan van referendum.
Maar is het ook voorstelbaar dat je eigenlijk gewoon een democratische systeem zoals we dat nu hebben, dus één keer in de vier jaar, dan mag iedereen in Nederland die mag een stem uitbrengen op een volksvertegenwoordiging. Dat zorgt ervoor dat die mensen die daar uitgekomen zijn, die mogen dan vier jaar lang namens ons stemmen uitbrengen. Dus echt, en onze democratie zit nog veel complexer in elkaar. Hè? Want je hebt de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, een Raad van State. Zelfs nog een koning die een rol heeft in het wetgevingsproces. Maar zou je al dat soort processen ook zelfs mee kunnen nemen in de governance van, of eigenlijk in,
nee, het grappige is, het grappige is, als we kijken naar de governance structuren van de grootste blockchains, zijn de governance structuren die ontworpen zijn vaak gebaseerd op democratieën zoals we kennen. Dus als we kijken naar het governance systeem van bijvoorbeeld dan moet ik het goed zeggen, of Tezos of EOS, één van de twee, is gebaseerd op hoe de Amerikaanse constitutie in elkaar zit. Die hebben gewoon letterlijk de Amerikaanse constitutie gepakt. Die hebben gezegd, dit is een goed systeem van volksvertegenwoordigers en inderdaad verschillende lagen. En zo gaan wij ook de stemmingen doorvoeren voor updates in het systeem. En dat is best wel grappig, dat we zeggen, joh, we gaan alles decentraal gooien, op een totaal andere manier werken. En uiteindelijk zijn we gewoon de systemen die we kennen aan het kopiëren. Want ja, dat is toch een evolutie van honderden jaren. Dus het is niet perfect, maar het is wel het beste wat we hebben. En het is niet altijd noodzakelijk om te verbeteren, om het te verbeteren.
Ja. Ik denk Tezos, want EOS is Chinees, toch?
EOS heeft veel power in China, maar het is niet Chinees. Nee, wat dat betreft.
Wat misschien wel interessant is om aan toe te voegen, als we het toch even over DAO's hebben, of decentrale autonome organisaties, dat we eigenlijk, als we naar de service kijken, ook die we bieden aan de Uber-chauffeur, een autonome service is. In feite draait die constant, in de cloud wil ik niet zeggen, maar on-chain, direct, real-time, komt naar je toe, zoekt je op. Dat geeft ook al perspectief aan van, joh, zouden we dan niet verder kunnen gaan in het verfijnen van dienstverlening naar burgers of naar de samenleving, dat het eigenlijk veel persoonlijker kan worden in theorie. Ja. En dat het nu is. En nu hebben we één grote koekjesfabriek, even heel abstract gezegd. Dit geeft wel een soort design space, zeg maar, om te kijken van, hey, we hebben een bron van informatie. Die persoon durft al zijn persoonlijke eigenschappen te delen. Zijn medical report, alles. Dat doet hij omdat hij weet dat het safe is. En dat niet andere partijen ermee vandoor gaan. Dat betekent ook dat we misschien ruimte hebben om dus hele specifieke doelgroep georiënteerde diensten te gaan ontwikkelen. Ja. En die vind ik wel interessant. Want dan kom je misschien even de relatie naar de decentrale autonome organisatie. Er zijn heel veel stichtingen in Nederland, oudere bonden, noem maar op. Die heel goed weten wat er moet gebeuren voor die doelgroep. Die eigenlijk de tools in handen zouden kunnen krijgen om veel beter toegesneden diensten te ontwikkelen.
Wat ik zeg, het beginpunt waar we mee gestart zijn, dat we kunnen zorgen dat die regeling naar jou komt. Ja, dat is toch wel een toekomstperspectief wat heel veel toegevoegde waarde kan hebben. Gewoon, want je haalt mensen gewoon een heleboel uit handen en gewoon de administratieve kosten gaan daardoor omlaag. Dus dat maakt het wel heel efficiënt. Ja, dat deel ik met je.
Ja, en we hebben we noemen de hele tijd het woord blockchain, maar inderdaad, de focus moeten we meer shiften naar de smart contract en de DAO-achtige applicaties die we bouwen op blockchain-infrastructuur. Want die applicaties uiteindelijk waar het om draait, dat zijn de services die de burgers merken. En dat het op een blockchain draait, betekent dat we geen derde partij meer hoeven op te richten in het midden die dit allemaal in de gaten houdt dat het geëxecuteerd wordt, maar dat het dus volledig automatisch kan gaan verlopen. Ja, het is meer de applicatie die we erop bouwen wat het interessanter maakt.
Ja. En om eigenlijk het verhaal nog even helemaal rond te krijgen vanuit, dus je kan eigenlijk toch een soort van democratie laten draaien op een blockchain. om hem helemaal af te maken. Dat zou dus kunnen betekenen dat die democratie met elkaar besluit, hey, dit vinden wij allemaal een goed smart contract. En dat is vanaf dit moment actief en zorgt ervoor dat dus de Uber-chauffeur een aanvulling krijgt.
Ja.
En
ja.
Dus je kunt, het is dus niet alleen maar van, oh, we hebben een nieuwe technologisch foefje om efficiënter iets uit te voeren. Het heeft echt impact ook op gewoon hoe de hele overheid zou kunnen gaan werken. Want daarmee wordt het wel ontzettend transparant van, ja, deze wet is door die persoon goedgekeurd op dat moment. Dus ik heb de totale keten eigenlijk wel gesloten. Dat vind ik, in ieder geval, dat vond ik zelf een heel bijzonder beeld dat er in één keer in mijn hoofd ontstond toen we met dit project bezig waren. Ja. Van, oh, het is niet alleen maar een uitvoeringstrucje, zeg maar. Het is echt veel meer dan dat.
Andersom geredeneerd, want de burger krijgt betere services van de overheid, maar de burger kan ook de overheid beter controleren op deze manier, naar mijn idee. Dus wat je, ik had daar een hele lange discussie over, dat begon mij pas laatste dagen. Ik begrijp dingen soms niet zo snel, maar
de behoefte, je begrijpt CK Snarks, dus dan kun je toch, ben je toch wel goed in dingen begrijpen.
Ja, heb ik 5 jaar over gedaan, nee. Maar dat je de burger een tool biedt om ook te zien wat de overheid daadwerkelijk aan het doen is, wat op dit moment gewoon vaak ook intransparant is, geeft ook gewoon een grote toegevoegde waarde in deze. Dus het werkt echt twee kanten op.
Ja, want daar bedoel je mee dat een burger die kan zelf de code van het smart contract bekijken.
Ja, maar die zou ook inderdaad als overheidsinstellingen geld naar elkaar overmaken op een bepaalde legal ground. Kan je dat controleren hoe dat is gegaan en of dat daadwerkelijk is gebeurd? Dus je kan ook gewoon het geld volgen wat er tussen overheden naar elkaar overgemaakt wordt. Toch best in deze tijd een grote toegevoegde waarde, want er valt nog wel eens wat muntgeld tussenuit.
Ja, van de overheid naar een burger. Of dat,
Bij Novum en SWB trouwens nooit, hoor. Heb ik
nee, weet ook niet over welke overheid jij het hebt.
Hier hebben we het over de case van de Uber. Maar je ziet gewoon ook verstrekken van bepaalde subsidies. Dat je gewoon kan zien op welk moment hadden ze genoeg stemmen dat die subsidie uitgekeerd mocht worden. En is het naar de juiste personen toegegaan? En hebben ze verantwoording afgelegd? En dat soort zaken.
Ja.
Die transparantie ga je nu helemaal mogelijk maken. Om dat voor iedereen inzichtelijk te maken.
Ja. Hey, ik heb nog een laatste vraag eigenlijk voor iedereen die durft er een antwoord op te geven. Wat gaat de impact van eigenlijk gedecentraliseerde technologieën zoals blockchain op korte termijn hebben op de overheid? En hoe gaat dat er op lange termijn hoe gaat die impact hebben?
Ik weet niet of je Amara's Law kent, maar Amara's Law is iedereen overestimate de short-term effect van de nieuwe technologie en underestimate de long-term effect. In de mid-jaren 90 dachten we ook dat internet binnen 3 jaar ons leven zou veranderen. Dat heeft echt wel even geduurd, maar nu kun je internet niet meer weghalen, want dan ligt alles plat. Dus op een hele korte termijn een paar eerste niche producten en diensten die we aanbieden. En dat worden er wel telkens meer. Hè? Dus dat gaat nu ook wel in een stroomversnelling. Eigenlijk die niches, daar zijn we nu mee begonnen. Het is meer op de lange termijn dat het een grote invloed gaat hebben. Want eigenlijk iedere derde partij die aangesteld is om een publieke administratie bij te houden, on behalf of everybody.
Zoals de sociale verzekeringsbank.
Zou kunnen. Dus dat gaat wel heel ver. Omdat de organisatie als geheel in één keer weg te halen. Maar die zijn in basis, zijn die in veel gevallen in hun huidige takenpakket overbodig geworden. Betekent niet dat ze als organisatie overbodig worden, maar wellicht dat ze veel van hun takenpakketten kunnen gaan herzien, omdat heel veel operationele taken bijvoorbeeld ertussen uitgesneden kunnen worden, omdat die geautomatiseerd kunnen worden.
Ja. Maar het is ook nog zo in ontwikkeling dat je nu inderdaad hele kleine stapjes neemt. Ik dacht eerst dat blockchain, nou, als je het mij 2 jaar geleden had gevraagd, had ik het nog een gereden kans gegeven om te sterven, want toen zat het al erg op de hypegolf en werd heel veel geluld, maar weinig gepresteerd. Je ziet nu steeds meer praktische cases komen, maar je ziet ook wel dat het zich nog steeds naar allerlei hoeken toe ontwikkelt. Je ziet dat bijvoorbeeld steeds, eerst was men op zoek naar identiteit voor de blockchain. Nu ziet men dat de blockchain eigenlijk heel goed geschikt is voor identiteitsvraagstukken. En zo zie je wel dat het zich ontwikkeld. Dat zie ik ook gewoon persoonlijk. In mijn hoofd heeft het al 24 bochten genomen. Heeft het wel een rechte lijn genomen, maar het ontwikkelt. Het zal zeker een grote impact hebben, maar waar precies, Ik durf wel te stellen dat het stuk, en weer een mooie nieuwe term, verifiable credentials of claims of identiteitsonderdelen, dat een vlucht zal nemen en wel ergens zal groeien nog.
Ja, daar gaan we in de tweede podcast over blockchain nog wat dieper op in.
Maar ik denk überhaupt dat het moeilijkste is vooral van tevoren, omdat je niet weet wat je niet weet. Dus toen het internet ontstond, kon je niet van tevoren weten dat mensen überhaupt over het internet muziek met elkaar zouden delen. Dat is pas daarna ontstaan. En daarna hebben mensen erop verder gebouwd met muziekdiensten zoals Spotify. Maar nu, omdat de technologie nog zo jong is, is het heel moeilijk om in te schatten welke kant het nou precies op gaat. Want nu hebben we bepaalde applicaties opgebouwd waar je van kan zeggen, ja, dat werkt. Maar het is dus onmogelijk om te zien wat over 5 tot 10 jaar, wat voor nieuwe technologieën, welke nieuwe kant het nog op kan gaan. En dus voor de korte termijn heel makkelijk om te zeggen, ja, dit werkt en dit gaat er veranderen. Op de lange termijn bijna onmogelijk, omdat je nog niet precies weet wat het precies allemaal inhoudt. Dat zijn we nu pas aan het leren.
Amen.
Ja. Oké, nou, hartstikke mooi. Ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor deze tweede podcast van Novum en de eerste podcast in een reeks van 2 over blockchain. Ik denk dat het ook goed is om te vermelden voor onze luisteraars dat we op onze website novum.nu ook nog aanvullende informatie zullen gaan plaatsen over dit project. Onder andere een animatiefilmpje, als ik het goed begrepen heb.
En ook nog een blogpost.
Ja, waar eigenlijk het hele project nog eens een keertje hopelijk zo begrijpelijk mogelijk uitgelegd wordt aan iedereen. En ik wil jullie in ieder geval voor nu hartelijk bedanken. En tot de volgende keer. Dag.